Hallo, fijn dat u luistert. Deze podcast is voor iedereen die interesse heeft in het thema publiek-privaat. Vandaag gaan we dieper in op de beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten. Deze beleidsregel uit 2021 volgt op de notitie helderheid uit 2004 en beschrijft de voorwaarden waaronder publieke HO- en MBO-instellingen met publieke middelen mogen investeren in private activiteiten. Mede door het groeiende belang van een leven lang ontwikkelen is hier steeds meer aandacht voor. De scholing van werkenden is van oudsher deels publiek en deels privaat georganiseerd. Zo heeft iedere Nederlander een leerrecht om een publiek bekostigde MBO, bachelor- en masteropleiding te volgen en is de cursusmarkt hoofdzakelijk in private handen. Nu leven lang ontwikkelen steeds meer opschuift naar een maatschappelijke behoefte, voelen publieke instellingen een verantwoordelijkheid om hierin te faciliteren. Met publiek en privaat aanbod. OCMW stimuleert de ontwikkeling van leven lang ontwikkelen, maar nog zonder dat er sprake is van een publieke taak voor instellingen. Dit maakt dat er in de praktijk behoefte is aan duidelijkheid over wat er nu wel en niet mag op het publiek-private snijvlak. Om die reden is het dus juist van belang om de voorwaarden beschreven in de beleidsregel beter bekend te maken onder een groot publiek. Want eerlijk is eerlijk, in de meeste instellingen zijn het toch vooral de juristen en de bedrijfsvoerders die zich buigen over dit vraagstuk en niet zozeer de docenten en de lijnmanagers. Maar ja, dat is nu wel nodig nu instellingen steeds meer werk maken van leven lang ontwikkelen. Daarom duiken we vandaag op dit boeiende en complexe publiek-private snijvlak met het doel een breed publiek te informeren en misschien ook wel te inspireren over wat wel en niet kan. Om helderheid te bieden over de spelregels en om invulling te geven aan begrippen als level playing field, integrale kostprijs en activiteiten in het verlengde van de publieke taak. Over zaken die je dus op orde moet hebben en houden. Ik hoop dat u er net zoveel van opsteekt als ik. Mijn naam is Radboud Dam, beleidsadviseur leven lang ontwikkelen bij OCMW. En voor deze podcast ga ik in gesprek met Arjan Post, coördinerend beleidsjurist bij de directie MBO van OCMW. En tevens penvoerder van deze beleidsregel. Met Hera Butt, beleidsjuristen bij de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van OCMW. En tot slot met Hans van der Vlies, financieel inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en betrokken bij het toezicht op deze beleidsregel. Welkom en fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel. Ik vind het hartstikke leuk ook om hier te zijn.
Welkom. Misschien toch om even mee te beginnen. De notitie helderheid, jongens, stamt alweer uit 2004. En dan nu, bijna 17 jaar later, een nieuwe beleidsregel. Arjan, misschien leuk om bij jou te beginnen. Kan jij uitleggen waarom er nou juist nu een revisie is gepubliceerd?
Ja. In 2015 bracht de Inspectie van het Onderwijs een rapport uit over een veldonderzoek dat ze had uitgevoerd over de periode 2012-2014 naar publiek-private activiteiten. En uit dat onderzoek kwam naar voren dat instellingen zich beperkt en niet transparant over deze activiteiten verantwoorden. Een inspectie kon zich daardoor geen beeld vormen van eventuele risico's en beheersbaarheid van private activiteiten. Nou, als belangrijke oorzaak van die gebrekkige transparantie wees de inspectie op verschillende onduidelijkheden in de notities helderheid. Bijvoorbeeld over wat het begrip private activiteit nu precies inhoudt en wat de verantwoordingsplicht van instellingen inhield. Dat inspectierapport is vervolgens aan de Tweede Kamer toegestuurd, samen met een beleidsreactie van toenmalig minister Bussemaker. Zij heeft de Kamer toen toegezegd de aanbevelingen van de inspectie over te zullen nemen en die onduidelijkheden weg te nemen. En deze beleidsregel, investeren met publieke middelen in private activiteiten, is op 14 april van dit jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Nou, die is daar het resultaat van. Met die nieuwe beleidsregel hebben we niet de notities helderheid in hun geheel herzien. Maar alleen thema 2 van die notities. En je kan die notities helderheid zien als een paraplu waar verschillende beleidsthema's onder hangen, zoals uitbesteding, verlenen van vrijstellingen, bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven. Ja, zo zijn er nog een paar. Al die thema's die gaan wel van een update worden voorzien, maar we zijn begonnen met thema 2, omdat dat thema nu eenmaal de meeste belangstelling heeft.
Oké, ik snap het. Dankjewel, Arjan. Maar toch nog even, hè. Jij bent vanuit OCMW penvoerder over deze beleidsregel. Kun jij dan even toelichten voor ons hoe jij vanuit OCMW kijkt naar deze beleidsregel en wat jullie rol precies is als ministerie hierbij?
Ja, ik vergelijk de rollen en verantwoordelijkheden wel eens met een voetbalwedstrijd. Mm-hmm. Waarin private partijen bekostigde onderwijsinstellingen met elkaar strijden op een markt van private activiteiten. En de rol van de overheid is dan te zorgen voor de spelregels. En je zou de rol van de scheidsrechter kunnen toedichten aan de Raad van Toezicht of aan de onderwijsinspectie. In het ultieme geval aan de rechter. Dat is natuurlijk een beetje een simplificatie waarmee ik vooral wil aangeven dat het niet aan de overheid is om precies voor te schrijven hoe het spel gespeeld moet worden. Wat de beste strategie of tactiek is voor wat betreft het ontwikkelen van private activiteiten. Dat is echt aan de spelers op het veld, aan de instellingen.
Ja, ik snap het. Oké, en dan de rol van de minister hierin, in dit alles?
Nou, als we dan kijken naar de rol of de verantwoordelijkheid van de minister, dan gaat het er in zijn algemeenheid om dat de minister verantwoordelijk is voor de uitvoering van wet en regelgeving. En die uitvoering die kan alleen succesvol zijn als de onderwijsinstellingen met de wet en regelgeving uit de voeten kunnen. Mm-hmm. Dus dan ligt het voor de hand dat als het ministerie signaal ontvangt dat die wet en regelgeving onduidelijk is, nou, dat daar onderzoek naar wordt gedaan en dat die onduidelijkheden zoveel mogelijk worden weggenomen.
Ja, oké. En dus met deze aanpassing, hè, van thema 2 hebben jullie vooral veel onduidelijkheid willen wegnemen. Begrijp ik het dan goed?
Ja, zeker. Dat in ieder geval. We hebben in de eerste plaats duidelijk willen maken aan bekostigde onderwijsinstellingen, hè, vooral aan de instellingen die zelf niet over private middelen beschikken, dat zij met bekostiging toch private activiteiten kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. En die keuze om die ruimte te willen bieden, die hebben we in 2003 al gemaakt, omdat we zien dat er een algemeen belang is gediend met het ontwikkelen van private activiteiten, als die activiteiten bijdragen aan een hogere kwaliteit van bekostigd onderwijs.
Ja.
Dus het stimuleren van de kwaliteit van diploma-gericht onderwijs, daar zijn we van. Mm-hmm. En daarom willen we met deze beleidsregel zoveel mogelijk comfort ook bieden aan de onderwijsinstellingen, aan de ontwikkelaars van private activiteiten, aan bestuurders die daar beslissingen over moeten nemen en aan raden van toezicht. Door de ruimte zichtbaar te maken waarbinnen bekostiging kan worden ingezet om private activiteiten te ontwikkelen.
Ja, nou, dat is mooi nieuws toch, zou je zeggen, om die ruimte ook zo te benoemen.
Ja, dat lijkt me wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd, hè, dat is een ander net zo'n belangrijk aspect van deze beleidsregel, moeten we die ruimte ook begrenzen.
Mm-hmm.
Het kan gewoon niet zo zijn dat private activiteiten die mede met publieke middelen tot stand zijn gekomen, leiden tot concurrentievervalsing of marktverstoring.
Mm-hmm.
En we moeten rekening ook houden met de belangen van private partijen die vergelijkbare private activiteiten aanbieden of zouden willen aanbieden, maar die niet over de publieke middelen beschikken.
Mm-hmm.
En daarom verbinden we voorwaarden aan het mogen inzetten van bekostiging voor het ontwikkelen van private activiteiten. Dus het is echt niet zo dus dat je die bekostiging zou kunnen zien als een blanco cheque om private activiteiten te ontwikkelen.
Nee, oké. Dat is duidelijk. Oké, Arjen, dankjewel. Dat was een mooie aftrap, denk ik, van dit vraagstuk. Hans, misschien om even door te gaan bij jou. Want zijn jullie dan als inspectie in dit voorbeeld dan de scheidsrechter die toeziet op fair play? Moet ik dat zo zien?
Ja, ik denk dat je dat zo wel zou kunnen zeggen. Wij zien toe op fair play en op naleving van de regels die in de beleidsregel staan. En wij zijn dus door de wetgever, departement, belast met de toezing daarop, op die naleving door bekostigde onderwijsinstellingen. En de beleidsregel is daarbij ons handvat. En het is ook belangrijk dat de instellingen zelf die beleidsregel in de praktijk op de juiste manier toepassen.
Ja. En Hans, even, jij bent dus financieel inspecteur bij de inspectie. Op welke wijze heb jij dan met deze beleidsregel te maken in jouw dagelijks werk? Houden jullie dan echt toezicht op de naleving of werken jullie meer vanuit signalen bijvoorbeeld?
Signalen zijn onderdeel van ons toezicht, maar kom ik dadelijk graag nog even op terug.
Okay.
Laat ik misschien even schetsen hoe het financieel toezicht er in het algemeen uitziet. Wij controleren ieder jaar via een zogenoemd risicodetectiemodel alle jaarrekeningen van alle besturen van bekostigde onderwijsinstellingen.
Mm-hmm.
En kijken dan of er mogelijk gevaren zijn voor de financiële continuïteit. Los daarvan voeren we eens in de 4 jaar en in het hoger onderwijs eens in de 6 jaar.
Mm-hmm.
Bij alle bekostigde onderwijsinstellingen een regulier onderzoek uit. En dan gaan we veel dieper kijken. Dan kijken we dus niet alleen naar risico's op financieel gebied, maar we spreken met het bestuur, we bezoeken de instelling, we kijken naar het jaarverslag, naar de jaarrekening. En ook kijken we dan naar de verantwoording door het bestuur van haar publiek-private activiteiten.
Ja. Ja. Nou, dat klinkt zorgvuldig en gedegen, zou ik zeggen.
Ja, dat is het ook. Dat mag je hopen.
Ja.
En ik zou nog even terugkomen op die signalen. Ja, jaarlijks bereiken ons natuurlijk veel signalen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om medewerkers van de instelling die vrezen dat er iets niet goed gaat. Een particuliere aanbieder die vermoedt dat er onder de kostprijs wordt gewerkt door een bekostigde instelling. Krantenberichten of andere mediaberichten, signalen van onze kwaliteitscollega's bij de inspectie enzovoort. Wij nemen al die signalen in behandeling en bekijken dan of er aanleiding is voor een onderzoek.
Ja.
Dus de beleidsregel is onderdeel van ons toezicht op de bekostigde onderwijsinstellingen. En dan kijken we naar publiek-private issues. Maar het is echt niet zo dat we alle jaarverslagen met een vergrootglas uitpluizen op zoek naar mogelijke onvolkomenheden.
Nee, ik snap het. Maar wel breed op die manier. Dankjewel Hans, ook voor deze aftrap. Door naar jou, Hera. Want hoewel het penvoederschap dus binnen OCMW bij de directie van het MBO ligt, begrijp ik, is deze beleidsregel ook van toepassing op het hoger onderwijs, toch? Klopt dat?
Ja, zeker. Dat klopt. De beleidsregel gaat over de voorwaarden waaronder bekostigde HO- en MBO-instellingen met publieke middelen mogen investeren in private activiteiten. Ja.
Oké, en dan kan jij ons dan ook even meenemen, hè, op welke wijze jij dan bijvoorbeeld als beleidsjuriste te maken hebt met deze beleidsregel binnen de directie HONS. En is bijvoorbeeld deze beleidsregel dan ook van toepassing op het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs? Of zit dat dan weer net anders?
Ja, binnen de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering ben ik aanspreekpunt voor juridische vragen gerelateerd aan deze beleidsregel. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om nieuwe beleidsideeën, maar het kan ook zo zijn dat de inspectie contact opneemt met mij in het kader van een casus.
Mm-hmm.
Soms wordt een instelling doorverwezen naar mij, dat kan ook. En jouw tweede vraag, ja, de beleidsregel is niet van toepassing op het primair en voortgezet onderwijs. Dat heeft te maken met de manier waarop de bekostigde wettelijke taak voor die scholen in deze sectoren is beschreven.
Mm-hmm.
De wet primair onderwijs en de wet voortgezet onderwijs laten in het geheel niet toe dat er publieke middelen worden geïnvesteerd in private activiteiten.
Kijk, dat is ook grappig en interessant om te weten. Dankjewel, Hera. Ja jongens, volgens mij is het dan toch goed om even met elkaar in die beleidsregel te duiken. Om daar toch eens wat meer informatie en kennis over uit te wisselen. Die beleidsregel lijkt volgens mij vooral in te gaan op begrippenkwesties. Op reikwijdte van de regel. En natuurlijk de voorwaarden waar dan aan voldaan moet worden. Misschien toch weer even een aftrap bij jou, Arjan. Kan jij ons nou eens meenemen waar een instelling, of misschien laten we zeggen even een bestuurder of een docent die hiermee aan de slag wil, allemaal aan zou moeten voldoen als die een private activiteit gaat ondernemen of ontplooien?
Ja, nou kijk, het antwoord op jouw vraag is eigenlijk afhankelijk van de financiering van die private activiteiten.
Mm-hmm.
Er zijn instellingen die over voldoende privaat vermogen beschikken om daar private activiteiten mee te ontwikkelen. En zolang die private activiteiten volledig uit private middelen worden gefinancierd,
mm-hmm,
en niet ten koste gaan van de bekostigde wettelijke taak, dan hebben die instellingen eigenlijk alle vrijheid om zelf vorm en inhoud te geven aan die private activiteiten.
Okay.
Ja, dus de beleidsregel, ja, die is eigenlijk vooral van belang voor zover instellingen publieke middelen bekostiging willen inzetten voor de ontwikkeling van de private activiteiten. Ik zeg wel bekostiging, maar ik bedoel ook onderwijshuisvesting. Ja. Of docenten die op de loonlijst staan om bekostigd onderwijs te geven.
Ja.
En de beleidsregel die verbindt daar 7 voorwaarden aan. Mm-hmm. Nou, die voorwaarden die zijn niet nieuw. Hè? Die golden ook in 2003 en 2004 al.
Ja.
Maar voor een deel is de uitleg die we aangeven, die is wel nieuw. Want die brak, die was er gewoon voor een groot deel niet.
Nee.
Of misschien versnippen terug te vinden in beleidsstukken en kamerbrieven.
Oké. Nou, dat maakt nieuwsgierig natuurlijk. Kan je ons daar nog eens meenemen, hè, door die voorwaarden en misschien die dus wel van wat meer context voorzien?
Ja, zeker, ja. Kijk, die 7 voorwaarden die luiden als volgt. De eerste is dat de private activiteit, die moet in lijn zijn met de bekostigde wettelijke taak van de instelling.
Ja.
Daarmee willen we eigenlijk vooral ontmoedigen dat een instelling wezensvreemde activiteiten gaat ontplooien. En het verlengde daarvan ligt de tweede voorwaarde. De private activiteit, waarin met publieke middelen wordt geïnvesteerd, die levert aantoonbare meerwaarde op voor de bekostigde wettelijke taak.
Ja.
En het is aan de instelling desgevraagd die meerwaarde voor de bekostigde wettelijke taak te onderbouwen.
Ja, oké, precies. Nou, hier kan ik ook wel goed inkomen. Je zei het eigenlijk net al volgens mij. Hè? Het gaat volgens mij om het telkens om het verhogen van de kwaliteit van het diploma-gerichte onderwijs.
Ja, precies.
Ja.
Ja, nee, daar zou de focus van de private activiteit inderdaad op moeten liggen.
Ja, ja.
Okay. Ja, als we dan verder gaan.
Ja.
De derde voorwaarde, die houdt in dat structurele overcapaciteit voor de bekostigde wettelijke taak, die mede met publiek geld is gefinancierd, die moet worden afgestoten als dat mogelijk is. Er moet sprake zijn van de capaciteit voor de bekostigde wettelijke taak, en het over personeel en materieel, die is afgestemd op die bekostigde wettelijke taak. Een restcapaciteit, die kan eventueel worden ingezet voor private activiteiten. Maar die restcapaciteit moet wel van tijdelijke aard zijn. Wanneer dat niet het geval is, ja, dan moet die toch, zodra dat mogelijk is, worden afgestoten.
Oké. Ja. En de vierde?
Voorwaarde vier, die luidt dat de investering proportioneel moet zijn. En dat betekent, ja, het is op zich geen gemakkelijk begrip, maar die investering die moet ook in de tijd in een redelijke verhouding staan tot de verwachte meerwaarde voor de bekostigde wettelijke taak. En ook hiervoor geldt dat de instelling de proportionaliteit dus gevraagd moet kunnen onderbouwen. Die moet daar een verhaal bij hebben.
Ja, oké. Dus hier wordt het al wat complexer. Maar even plat gezegd, het mag dus niet ten koste gaan van de capaciteit die je nodig hebt bijvoorbeeld voor je reguliere onderwijs bijvoorbeeld, je reguliere bekostigde taak. En wat het oplevert moet ook in verhouding staan met wat je erin instopt. Klopt dat?
Precies, helemaal goed.
Ja, ja, oké. En ja, ga verder.
Ja, we hebben nog drie voorwaarden te benoemen. Even kijken. De vijfde voorwaarde houdt in dat de investering niet mag leiden tot oneerlijke concurrentie. Het is niet toegestaan dat met het investeren van publieke middelen in private activiteiten de mededinging wordt verstoord. En om die reden geldt in elk geval als voorwaarde dat de bekostigde onderwijsinstelling de afnemer van de private activiteit tenminste de integrale kostprijs in rekening brengt.
Ja.
En in de beleidsregel hebben we dan verduidelijkt dat de integrale kostprijs eigenlijk niets anders betekent dan de volledige kostprijs. Hè? En dat de indirecte kosten daar dus deel van uitmaken.
Ja. Ja. Okay.
Voorwaarde 6, die luidt dat een positief resultaat uit private activiteiten waarin met publieke middelen is geïnvesteerd aan het publieke eigen vermogen wordt toegevoegd. Andersom geldt dat wanneer met een private activiteit waarin met publieke middelen is geïnvesteerd een negatief financieel resultaat wordt behaald, nou, dan mag dat negatieve resultaat ten laste worden gebracht van het publieke deel van het eigen vermogen.
Ja.
Er geldt wel nog steeds het uitgangspunt dat private activiteiten niet ten koste mogen gaan van de bekostigde wettelijke taak. En bij een negatief resultaat, ja, dan zal je toch die gehele private activiteit opnieuw tegen het licht van deze beleidsregel en de voorwaarden die daarin staan moeten houden.
Ja, snap het.
De zevende voorwaarde.
Ja, de laatste.
Over investeringen met publieke middelen in private activiteiten wordt volledig en transparant verantwoording afgelegd in het bestuursverslag. Hè? Dus nogmaals, ook deze voorwaarde is helemaal niet nieuw, maar we hebben wel meer uitleg gegeven aan wat we nou onder volledig en transparant verstaan.
Ja. Nou, dat is dank Arjan, maar dat is ook heel wat informatie, denk ik, ook voor de luisteraar om goed te verwerken. Even denken, hè. Je hebt het gehad over zaken als integrale kostprijs, concurrentievervalsing, proportionaliteit en transparante verantwoording. Even uitgaande weer van die gemiddelde docent of die bestuurder, of zelfs voor een hele opleiding, lijkt me dat behoorlijk wat om aan te voldoen. Of valt het eigenlijk stiekem best wel een beetje mee in de praktijk?
Nou ja. Ik denk dat het voor instellingen die hier nog geen ervaring mee hebben, zeker niet meevalt.
Nee.
Je hebt binnen de instelling in ieder geval een zekere organisatiecapaciteit en mogelijk ook wel externe deskundigheid nodig om die private activiteiten te kunnen ontwikkelen.
Mm-hmm.
Het begint met het vormen van een visie op private activiteiten. Nou, en hopelijk mondt dat dan uit in een goed gedachte business case.
Ja.
En dat vraagt voor instellingen die daar toch wat, misschien wat minder ervaring mee hebben, een andere manier, een hele zakelijke manier van kijken dan ze misschien gewend zijn.
Ja.
En Als ik dan nog aan toe zou mogen voegen. Ik zou instellingen, als het gaat om private activiteiten, bijvoorbeeld in het kader van leven lang ontwikkelen. Mm-hmm. Ik zou ze niet willen stimuleren om stevig met elkaar in concurrentie te gaan. Maar juist om binnen de regio waar ze actief zijn, samen te kijken hoe een doelmatig aanbod van private activiteiten tot stand kan komen.
Ja.
Dus kijk waar behoefte aan is. En hoe kan je elkaar aanvullen en daarmee het totale aanbod van onderwijs in de regio versterken.
Ja. Ja, de mooie pleidooi voor meer samenwerking eigenlijk ook onderling, Arjan.
Ja. Zeker, ja. Ja.
Maar toch, hè, jongens, ik begrijp het nog niet helemaal volgens mij. Hans, misschien even over naar jou. Het gaat eigenlijk dus meer om de harde kant die je op orde moet hebben. Die business case, die integrale kostprijs, de verantwoording. En misschien de wat zachtere of kwalitatievere kant van het verhaal. En dan heb ik het over meerwaarde, hè, voor de publieke taak. De proportionaliteit, nog zo'n term. Klopt dat beeld, Hans? Wat kan je nou ons meenemen? Wat zit er nou eigenlijk in die integrale kostprijs en hoe moeten instellingen dat dan verantwoorden?
Ja, wat betreft die termen hard en zacht zijn wat mij betreft twee kanten van dezelfde medaille, hè, waar het om gaat.
Mm-hmm.
De definitie van integrale kostprijs die is vastgelegd in de beleidsregel.
Ja.
En dat betekent concreet dat men vooral niet moet vergeten de opslag voor de indirecte kosten mee te nemen. In het verleden en ook in de toekomst, als wij als inspectie naar een business case of calculatiesheet kijken, letten we er altijd al op of die indirecte kosten ook zijn meegenomen. Dus ja. Ook dat is in principe niet nieuw, maar wordt nu in de beleidsregel wel helderder benoemd.
Ja.
En dat betekent dat een instelling aan ons altijd moet kunnen overleggen door middel van interne documenten hoe de kostprijs is opgebouwd. En we snappen echt wel dat die opbouw van een integrale kostprijs niet in het jaarverslag wordt opgenomen. Mm-hmm. Dat is ook helemaal niet nodig.
Nee.
En dan wat betreft die, wat ik noem die zachtere kant waar jij het over had. Wij zullen altijd samen met onze kwaliteitscollega's kritisch kijken of de activiteit die de instelling onderneemt, of die wel past bij de bekostigde wettelijke taak.
Ja. Ja.
Dat doen we natuurlijk al helemaal als er negatieve resultaten met die activiteit worden behaald. Dat is logisch lijkt
mm-hmm,
me.
Mm-hmm.
Als het om fors geld gaat en de meerwaarde voor de bekostigde wettelijke taak beperkt is, dan zullen we daar heel kritisch op zijn. Dat spreekt van zich. Maar eigenlijk mag je hopen dat het zover niet komt. Hè? En dat de instelling zelf wel ziet dat het beter is om een bepaalde activiteit die weinig meerwaarde heeft en verlies leidt, niet langer aan te bieden.
Ja.
En andersom geldt trouwens ook dat als een activiteit juist heel profijtelijk is voor een instelling,
mm-hmm.
maar de bijdrage aan de bekostigde wettelijke taak beperkt is, wij ook kritisch zullen zijn, moet je dat als onderwijsinstelling nou wel willen.
Ja. Ja.
Dus ja, de meerwaarde voor de bekostigde wettelijke taak moet duidelijk zijn. En als er negatieve resultaten zijn, dan moeten die in verhouding staan tot die meerwaarde. We moeten namelijk voorkomen dat publiek geld ondoelmatig wordt besteed aan private activiteiten. Want bedenk wel dat als dat geld niet meer voor publieke taken kan worden ingezet, dat het zich eigenlijk is weggelekt. En daar moet iedereen zich wel bewust van blijven.
Ja, 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 ik snap het. En dus zowel kritisch als jullie heel erg kijken als iets heel erg verliesgevend is. Maar het moet ook allemaal niet, geen cash cows, om het even zomaar te zeggen. Dat moet het ook zeker niet opleveren. En hoe, Hans, zit het dan precies met die risicoopslag, hè? En oneerlijke concurrentie, daar hoorden we ook dingen over zeggen. Arjen, je had het daar ook over.
Mm-hmm.
Hoe kan je daar in je business case als opleiding of als instelling daar goed rekening mee houden dan?
Ja, eigenlijk gewoon door het altijd mee te nemen in je berekening. Hè? Dus, en niet over te slaan. Want ja, voor een gelijk speelveld is het echt van belang dat dat gebeurt. Want marktpartijen zullen dat ook doen.
Ja.
Maar zelfs als er geen enkele andere marktaanbieder zou zijn bij een bepaalde activiteit, willen we nog niet dat er publiek geld weglekt natuurlijk.
Nee, nee.
Dus de bijdrage die aan deelnemers van een activiteit wordt gevraagd, moet echt alle kosten, ook de indirecte, dekken.
Ja. Oké, okay, ja, ik denk dat ik het begin te snappen. En nou hoorde ik Arjan ook net wat zeggen over het afstoten van de structurele overcapaciteit. En het toevoegen van positieve resultaten aan het publieke vermogen. Maar toch even, wat betekent dat nou in de praktijk? Hè? Doen publieke instellingen er bijvoorbeeld dan beter aan om private activiteiten, even in mijn beeld, meer op afstand te zetten, hè? Bij een bepaalde omvang? Of is dat dan weer te kort door de bocht?
Nou, laat ik er gewoon op ingaan. Kijk, de omvang van een publiek-private activiteit als zodanig is niet eens zo van belang. Mm-hmm. Want de instelling blijft hoe dan ook verantwoordelijk voor naleving van de beleidsregel.
Yeah.
Dat geldt ook voor het eventueel op afstand zetten van publiek-private activiteiten in bijvoorbeeld een holding of een BV.
Ja.
Op de weg daarnaartoe, als een instelling daarvoor kiest, blijft natuurlijk die beleidsregel van toepassing. Dus bij de inrichting van het op afstand zetten.
Ja.
Ja. Dan nog even iets over die structurele overcapaciteit waar je naar vroeg. Dan moet je denken aan docenten of lesruimte die feitelijk niet meer nodig zijn voor het verzorgen van het onderwijs.
Mm-hmm.
En dan zou je wel kunnen denken, nou, we tuigen een uitzendpool op en we detacheren docenten bij collega-instellingen en daaruit genereren we dan inkomsten. Of het onderverhuren, structureel onderverhuren van leegstaande leslokalen.
Ja, ja.
Maar dat is niet de bedoeling. Dat is die structurele overcapaciteit. En beter is het dan om die docenten of die ruimte echt af te stoten.
Ja.
En je te richten op je kerntaken. En natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar waar het kan, moet het ook.
Ja.
En daar kijken wij dus ook naar als inspectie.
Ja.
Het optuigen van een cashcow lijkt me niet de kerntaak van het onderwijs.
Precies, precies. Nee, oké, dat is duidelijk nu. Dankjewel, Hans. En je zou nog iets zeggen over het toevoegen van positieve resultaten aan het publiek vermogen. Kan je ons daar nog iets over zeggen?
Wat betreft de toevoeging van positieve resultaten geldt dat het altijd zo is voor nieuwe of reeds lange lopende activiteiten waarmee publieke middelen gemoeid zijn. Dus als het een activiteit is die al 10, 15 jaar loopt en waarvan de publieke aanloopkosten destijds al helemaal zijn verdisconteerd.
Mm-hmm.
Maar bij het uitvoeren in het nu van die activiteit is nog steeds publieke bemoeienis van docenten of een ruimte. Ja, dan geldt echt dat die positieve resultaten aan het publieke vermogen moeten worden toegevoegd.
Ja.
Is het nou 100% privaat en er zit geen enkele euro of inzet van publieke middelen in, dan mag het aan privaat vermogen worden toegevoegd.
Ja, 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 helder. Oké, okay, dankjewel Hans. Hera, misschien even naar jou. Hoe zit het dan precies met die publieke taak? Hè? De meerwaarde voor die publieke taak. Wat zegt de beleidslijn daar nou precies over? Over wat nou tot die publieke taak allemaal gerekend mag worden? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, in de beleidsregel wordt gesproken van de bekostigde wettelijke taak.
Mm-hmm.
En dat is de taak waarvoor de onderwijsinstelling op grond van de onderwijswetgeving wordt bekostigd.
Ja.
En daarnaast kunnen ook andere activiteiten of voorzieningen tot die taak worden gerekend. Het gaat dan om niet bij of krachtens de wet voorgeschreven activiteiten of voorzieningen die de toegankelijkheid en de kwaliteit van het bekostigde onderwijs bevorderen.
Mm-hmm.
Dan moeten die activiteiten of voorzieningen wel zijn gericht op de studenten die aan het bekostigd onderwijs deelnemen.
Ja.
En die studenten moeten vrijwillig, kosteloos of tegen geringe niet kostendekkende vergoeding van die activiteiten of voorzieningen gebruik kunnen maken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om anders programma's of een bibliotheekvoorziening. Maar ik kan me ook voorstellen dat in de praktijk in concrete gevallen allerlei vragen kan oproepen. En dat gebeurt ook.
Ja, ja, ja. Maar het gaat dus om zaken als deelname van bijvoorbeeld reguliere studenten, wat belangrijk is. Want dat kan je rekenen tot die publieke taak of het rekenen van een instellingstarief zijn misschien belangrijke elementen. En als het dan hier buiten valt, is het dan een private activiteit meteen? Volgens mij wel. En dan moeten die wel meerwaarde hebben voor die publieke taak, toch? En proportioneel zijn. Kan je toch nog eens toelichten wat daarmee bedoeld wordt?
Ja hoor, dat is goed. Zoals je misschien hebt gemerkt, is de definitie die ik zojuist heb gegeven uit de beleidsregel best breed geformuleerd, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Per geval moet eigenlijk bekeken worden of het voorliggende idee past binnen deze definitie. En daarbij zou de instelling zichzelf verschillende vragen kunnen stellen om tot het antwoord te komen. Denk bijvoorbeeld aan vragen zoals: waarom wil de instelling een bepaalde activiteit of voorziening verzorgen?
Mm-hmm.
En voor welke studenten is dit eigenlijk bedoeld? En wat is het doel van deze activiteit? Moeten studenten hier extra voor betalen misschien?
Ja, ja. Ja, dus ik kan me voorstellen dat de instellingen die meerwaarde ook moeten kunnen verantwoorden. Net als een goed onderbouwde business case, wat we net van Hans hebben gehoord. Gaat het dan in de praktijk juist dat ze gewoon instellingsbreed beleid hierop moeten hebben? Of is het veel meer een verantwoording op het activiteitsniveau, dus op het niveau van die private activiteit? Hoe kijkt OCW daarnaar?
Nou, wat betreft de meerwaarde, daarvoor geldt dat deze voor de relevante activiteit of voorziening is.
Mm-hmm.
En die meerwaarde moet van meerwaarde zijn. Een voorbeeld. Zo kunnen private activiteiten bijdragen aan een betere relatie tussen de onderwijsinstelling met werkgevers in de regio, waardoor er meer stage- of leerwerkplaatsen beschikbaar komen.
Ja, ja.
Iets anders, een intensievere samenwerking met werkgevers in de regio kan ook leiden tot meer en beter inzicht in de behoeften van werkgevers, zodat het onderwijs daarop kan worden aangepast.
Precies, oh ja. Ja.
En een laatste voorbeeld, contractonderwijs. In welke vorm dan ook, kan leiden tot een grotere deskundigheid van docenten.
Ja.
En wanneer die deskundigheid ook voor de bekostigde wettelijke taak kan worden benut, zou er sprake kunnen zijn van meerwaarde.
Ja, ja, dus dat is best breed eigenlijk, hoor ik al. Ja.
Ja, en in die zin is het dus verantwoording op activiteitsniveau.
Ja.
En over de investeringen met publieke middelen in de private activiteit wordt volledig en transparant verantwoording afgelegd in het bestuursverslag.
Ja.
Dit houdt in dat het bevoegd gezag in het bestuursverslag een overzicht geeft van de soort private activiteiten waarin met publieke middelen is geïnvesteerd.
Ja, ja. Oké, dankjewel. Stel dat, laten we zeggen, als een docent of een onderzoeker binnen een publieke instelling een private activiteit wil gaan ontplooien, dan moet hij dus allereerst een goed verhaal hebben over waarom die activiteit, hè, bijvoorbeeld onderwijs voor professionals, contractonderwijs, meerwaarde heeft voor de publieke taak. En daarnaast moet hij dan ook een soort goed doortimmende business case kunnen laten zien, waarin dan vooral die integrale kostprijs met een risicoopslag is toegepast. En waarin is gekeken naar bijvoorbeeld concurrentieverhoudingen. Dit betekent dus, denk ik, dat hij dan ook goed ondersteund moet worden vanuit de financieel-administratieve hoek van de instelling. Ook voor de verantwoording. En dat zijn natuurlijk de activiteiten ook wel passen binnen het instellingsbrede beleidskader. Dus beleid en activiteiten waarop de instelling ook aanspreekbaar moet zijn. En tot slot, denk ik, dient die instelling dan ook te voorkomen dat die activiteiten gaan groeien en leiden tot een soort overcapaciteit of disproportionaliteit misschien wel. En daardoor ook misschien wel oneerlijke concurrentie, toch? Is dit dan een soort van de kern van de zaak? Het is best een compleet verhaal, denk ik, maar mis ik dan nog iets, jongens?
Nou, ik denk dat je zo echt heel goed tot de kern bent gekomen. Hè? Hier geldt ook gewoon het credo, bezint eer je begint. Want het is bepaald geen kleinigheid. En dan moeten de activiteiten gedurende de gehele looptijd ook nog goed worden gemonitord. Hè?
Mm-hmm.
Dus je moet jezelf steeds de vraag blijven stellen, sluit het aanbod daadwerkelijk aan bij je behoefte? Genereert het de inkomsten die je had verwacht? Klopt de van tevoren gecalculeerde integrale kostprijs ook achteraf? Of moet je misschien toch op een gegeven moment je business case weer aanpassen? Kijk, voor iedere ondernemer is dit gesneden koek. Maar voor instellingen, nou, ik kan me voorstellen dat het best even schakelen is om in de juiste mindset te komen.
Oké, dank jongens. Dit geeft veel duidelijkheid, veel helderheid over wat we in die beleidsregel kunnen lezen en hoe we dat moeten kunnen zien. En tegelijkertijd, en misschien is dat wel leuk om een beetje daarmee richting ook de afronding van de podcast te komen. Maakt het me ook wel nieuwsgierig, merk ik. Want hoe komt het nou toch dat we eigenlijk dit hele publiek-private veld, dat het zo complex is? In de praktijk valt heel vaak het woord level playing field. En tegelijkertijd wordt er ook weer gesproken over het publieke belang. Is dit dan een puur Nederlands systeem? Of komt dit internationaal eigenlijk veel vaker voor? Misschien Hera, toch om bij jou te beginnen dit keer. Welke wetgeving is hier nou van toepassing op dit publiek-private speelveld?
Ik zal een klein beetje achtergrond schetsen. In de mededingingswet zijn artikelen opgenomen die specifiek gaan over het optreden van de overheid met publieke middelen als private speler.
Mm-hmm.
En dat heet de wet markt en overheid. Overheden die zelf of via hun overheidsbedrijven private activiteiten verrichten, moeten zich houden aan deze wet markt en overheid. Dit houdt in het kort in dat de integrale kosten in rekening moeten worden gebracht, zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat vanwege overheidsgelden en er een level playing field wordt gewaarborgd. Maar in dit geval, de wet markt en overheid is niet van toepassing op het onderwijs.
Okay.
En de beleidsregel kent ook het concept van de integrale kosten. Mm-hmm. In die zin zou je kunnen zeggen dat er wel enige overlap is met de wet markt en overheid. Verder dient er ook ten alle tijde rekening te worden gehouden met de staatssteunregels. Vanwege de mogelijke verstoring van de mededinging op de Europese markt is staatssteun in principe gewoon verboden. In Nederland, maar ook in andere Europese landen.
Ja, ja, ja. Oké, dus het gaat er eigenlijk om dat op een moment dat een publieke instelling een private activiteit ontplooit, wordt die publieke instelling volgens de wet gezien als een ondernemer. En dan met alle regels van dien die natuurlijk op dat moment daarvoor ook gelden. Klopt dat?
Ja, Radboud, dat klopt. Een private activiteit is een activiteit die mede onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van een bekostigde onderwijsinstelling wordt uitgevoerd.
Ja.
En voor deze activiteit, voor zover deze activiteit op meer is gericht dan alleen de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak.
Ja.
En de activiteit valt dus buiten de bekostigde wettelijke taak en bevindt zich in het speelveld van de private markt, inderdaad.
Ja. Dankjewel, Hera. Interessant. En dan misschien voor jou, Arjan. Want wat wordt er dan precies volgens jou bedoeld met die term level playing field in dit verband?
Nou, level playing field betekent in gewoon Nederlands dat er een gelijk speelveld moet zijn. Ja, Je kan het zien als een rechtvaardigheidsprincipe dat inhoudt dat de partijen die zich op de private markt begeven gelijke kansen moeten hebben om hun marktactiviteiten te kunnen ontwikkelen en dat voor hen ook gelijke voorwaarden gelden.
Ja.
Dus dit principe, dat verbiedt eigenlijk dat onderwijsinstellingen zonder meer middelen van de overheid kunnen investeren in marktactiviteiten als private partijen niet ook over die middelen kunnen beschikken.
Ja.
En de voorwaarden genoemd in de beleidsregel die zijn gewoon noodzakelijk om geen afbreuk te doen aan dat gelijke speelveld.
Ja. Toch weer dat voetbalveld, hè, waar we het begin over hadden, komt doemt weer even op. Maar klopt het dan dat de level playing field in feite afhankelijk is van die omschreven wettelijke taak of die publieke taak?
Ja, dat is zeker onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè. Ja. Zodra de wettelijk bekostigde taak van instellingen zou worden uitgebreid met activiteiten die tot nu toe tot het private domein worden gerekend,
mm-hmm.
Dan verandert het speelveld.
Ja.
Dat wordt kleiner naarmate de publieke taak van de instellingen groter wordt.
Ja.
Je zou dan ook de vraag moeten stellen of OCW de bekostigde wettelijke taak niet zou moeten uitbreiden. Hè. Bijvoorbeeld met activiteiten in het kader van leven lang ontwikkelen.
Mm-hmm.
Dus daar denken we ook veel over na. En het antwoord op die vraag, dat staat nog volop ter discussie.
Helaas geen primeur in deze podcast, begrijp ik al over wat er uitgekomen is. Maar interessant, dankjewel Arjan. Nou is die beleidsregel van toepassing op zowel het mbo als het hoger onderwijs. Maar het mbo en het ho zijn wel weer gestoeld toch op eigen wetgeving. Dus heeft dat überhaupt dan betekenis in de praktijk voor de toepassing van deze beleidslijn, Arjan?
Nou, niet echt denk ik. Kijk, voor de toepassing van de beleidsregel is er eigenlijk sprake van grote overeenkomsten tussen de sectorwetgeving van het hoger onderwijs en het beroepsonderwijs.
Ja.
Er zijn kleine verschillen voor wat betreft de beschrijving van wat tot de wettelijk bekostigde taak wordt gerekend. Maar in de praktijk voor ECW, OCW en de inspectie en ik denk ook voor instellingen zelf leidt dat niet tot problemen.
Nee, oké. Dankjewel. Nou, misschien Hera, om nog een laatste vraag aan jou ook te stellen. Heb jij nou in beeld in hoeverre we hier nou te maken hebben met een puur uniek Nederlands systeem? Of is dit in Europees of internationaal verband eigenlijk ook heel gangbaar? Met andere woorden, hebben we telkens wat uit te leggen in Brussel eigenlijk?
Nou, ik heb hier denk ik in een eerder antwoord al een beetje naar gehint.
Mm-hmm.
Het concept van een gelijk speelveld op de private markt is niet alleen een Nederlands concept. Mededingingsregels en staatssteunregels zijn juist gebaseerd op Europese wetgeving in Nederland. Lidstaten kunnen het verschillend ingericht hebben in nationale wet en regelgeving, maar de uitgangspunten zijn binnen de Europese Unie in principe hetzelfde.
Ja. Nou goed, toch leuk om dat ook even nog te weten. Ja jongens, volgens mij hebben we heel veel met elkaar besproken. Heeft het mij in ieder geval meer helderheid, om het zomaar te zeggen, gegeven en context. En hoop ik natuurlijk ook vooral dat de mensen, de luisteraars binnen instellingen helpt bij, misschien zowel het afwegen als toch ook wel het opstarten van nieuwe private activiteiten. En misschien om daarmee af te sluiten, hebben jullie misschien nog een laatste tip, jongens, voor een opmerking die jullie de luisteraars hierin willen meegeven? Hans, misschien als eerste bij jou.
Ik denk als ze deze podcast hebben beluisterd, dat ik dan de volgende tip kan meegeven. Stel je bij alle publiek-private activiteiten die je onderneemt altijd de vraag of de activiteit echt bijdraagt aan de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak. Of het financieel gezien een haalbare kaart is. Of dat je misschien al van tevoren ziet dat het verlieslatend wordt. Reken je niet te rijk, bijvoorbeeld met de schatting van het aantal deelnemers voor een activiteit. Wij zien in de praktijk dat dat vaak de oorzaak is voor verlieslatendheid, ja. Dat het aantal deelnemers daalt. Maar ik zal het kort samenvatten. Lees de beleidsregel, gebruik je gezond verstand en wees realistisch naar jezelf en je organisatie.
Mooi, nou, volgens mij heel helder. Hans, dankjewel. Hera, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Ik kan me aansluiten bij hetgeen Hans zojuist heeft gezegd. Mm-hmm. Wees dus kritisch en denk na waar de voorgenomen activiteit of voorziening in essentie voor bedoeld is.
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Arjan, jij nog tot slot?
Ik zou zeggen, zoek de samenwerking met andere onderwijsinstellingen en leer vooral van de koplopers.
Mooi. Dank jullie wel, jongens. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast, waarin we het publiek-private snijvlak uitvoerig verkend hebben en aan welke spelregels of voorwaarden publieke instellingen moeten voldoen. Nou, wil je hier nou meer over weten en heb je na het lezen van de beleidsregel nog vragen waar je als instelling niet goed uitkomt? Neem dan contact op, bijvoorbeeld met de sectorraad, je accountant, de inspectie of OC&W. Jongens, ik wil mijn gasten ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer met weer een nieuwe aflevering over het thema Leven lang ontwikkelen. Tot ziens!